Wij gaan terug naar Leviticus 7. Waar we gelezen hadden over het dankoffer. Dat wil zeggen het lofoffer, zoals het hier ook genoemd wordt. Dat gepaard moet gaan met ongezuurde koeken. En eventueel ongezuurde vladen. En de ene met olie gemengd, het andere met olie bestreken. En beide dingen zijn dan een beeld van het opstandingsleven vanwege het ongezuurde, waarbij trouwens de olie een beeld is van de geest. En dat is het levengevende, levenbrengende principe zelf. De eerste mens is uit de aarde aards en de laatste mens, de tweede Adam, is de Heere uit de hemel. De eerste mens was een sterfelijke ziel, om niet te zeggen stervende ziel. En de tweede Adam, de laatste mens, was een levendmakende geest. Dat is wat door de olie wordt uitgedrukt in principe. En die worden samengebracht met dat offer. Van die vladen en koeken wordt gezegd dat ze zijn van geroost meelbloem. Een meelbloem is gewoon het allerbeste van het meel. Meelbloem, bloem, dat is heel fijn gemalen meel, dus extra fijn gemalen. En bovendien is het hier geroosterd, dat wil zeggen het is boven het vuur geweest. En zowel dat fijn malen tot bloem, als ook het roosteren boven het vuur is een uitdrukking van lijden, van oordeel wat er overeengekomen is, waardoor het geschikt gemaakt is voor God. Daar komt het op neer. En ook op die wijze is het dan een beeld voor van het leven wat de dood achter zich heeft. En dan staat er in vers 13. Benevens de koeken zal hij tot zijn offerande gedecemd brood offeren met het lofoffer zijns dankoffers. Dat laatste is duidelijk, dat lofoffer zijns dankoffers, dat betekent gewoon het is zijn dankoffer, namelijk zijn vredeoffer. Ik hoop dat u het allemaal nog uit elkaar kunt houden, al die verschillende woorden, hè. Lofoffers zijn dankoffers, wil zeggen lofoffer, namelijk zijn dankoffer. Want dat het hetzelfde was, dat bleek al uit vers 11 en 12. Maar hij zal benevens deze ongezuurde koeken, zal hij tot zijn offerande gedecemd brood offeren. Dat wil zeggen, er is ook brood bij wat gezuurd is. En van dat brood wordt verder niks gezegd, wordt gewoon vermeld. Ook gedecemd brood, dat wil zeggen, er zit ook wat normaal brood bij. Verder niks bijzonders, geen olie of niks, maar gewoon het gedecemde brood. Maar het wordt wel genoemd. En dat is de uitbeelding uiteraard van de oude mens. Het oude lichaam, het leven wat wij ook als gelovigen nog steeds hebben. Maar wat ondergeschikt gemaakt wordt aan de opstanding. Het principe blijft dat ons aardse leven nog steeds wordt voorgesteld als aardenvat. Een ademvat, maar het ademvat op zich heeft geen enkele betekenis. Ik heb er een paar dagen terug ergens over gesproken, geloof ik. Ja, in Bolsward moet het geweest zijn. Over die aardevaten die op zich niks betekenen. En ik heb, toen ik het daarover had, er ook bij verteld dat ik het zo leuk vind. Dat onze heren geleerden de grond afspitten met een heel klein schepje enzovoorts. Op zoek naar de scherven van de aardevaten. Dat wil zeggen, dat is wat ze vinden. Scherven in de grond. En dan maar proberen te achterhalen hoe mooi dat ademvat dan ooit wel eens een keer geweest is. Nou, ik kan u zo wel zeggen, het zijn allemaal scherven. Zij zoeken naar de scherven van het menselijk bestaan. Hè? Dat wat er van overgebleven is van deze oude wereld. Ze willen weten wat de oude wereld voor iets was. Nou, het was tamelijk onbelangrijk, we zitten alleen met de scherven. En die kun je dan aan elkaar lijmen in een museum zetten. Maar scherven blijven het, hè. Dat is de oude mens. Kijk, een vat heeft geen enkele betekenis, behalve voor iemand die er een hobby van maakt. Nou ja, of een vakidioot natuurlijk, maar dat is in wezen hetzelfde. Dat is een handige hobbyist die van zijn hobby zijn beroep heeft weten te maken. Hè? Die zijn tik weet uit te buiten en in geld om te zetten. Maar zulke mensen houden zich bezig met vazen en potten en hoe maar meer. En die onderscheiden daarin stijlen en verschillende vormen en leiden daaruit weer data af en meer van dat soort dingen. Dus op zich heel interessant natuurlijk, maar het voegt geen enkele waarde toe aan je leven. Zo is het nou eenmaal. Maar hoe dan ook, je hebt, zoals je verschillende potten en pannetjes hebt, zo heb je verschillende mensen. Maar vaten die ontlenen hun waarde aan de inhoud, aan hun inhoud. Kijk, het aardenvat uit 2 Korinthe 4 heeft alleen betekenis omdat er een schat in zit. U kent dat verschijnsel, dat komt in Nederland nog wel eens voor. En dan vindt men een vat, een vaas, een potje met munten erin of zo, iets dergelijks, hè. Dat komt nogal eens voor. Ja, van jaar tot jaar, dan vindt iemand in zijn achtertuintje weer eens een oude Keulse pot of een nog oudere amfora. Hè? Er zijn allemaal verschillende namen voor. Met eventueel zo'n schat erin. Nou, die pot is niet zo belangrijk. Het gaat om die inhoud daarvan. Hè? En zo is het met de gelovigen ook. Hij als zodanig, die gelovigen op zich, betekent niks. Hij is een mens zoals alle anderen. Dus hetzelfde aardse lichaam. Hij is uit de aarde aards en een keer tot de aarde weten. Dat waar is, blijft waar, namelijk dat hij stof is en dus tot stof zal wederkeren. Dat is de normale regel. Al zijn er heel enkele uitzonderingen. Maar het is wel de regel. In ieder geval, dat aardse lichaam moet sowieso worden afgelegd. Daar is geen uitzondering op. Maar het belang van dat oude lichaam is eventueel dat er nieuw leven in geplaatst is. We hebben zojuist gesproken over zwangerschap. Als een beeld van het leven van de gelovigen. Maar dit is ook een uitbeelding ervan, namelijk de vaas, het aardenvat met daarin een schat, nieuw leven. En in sommige gevallen wordt er zelfs gesproken van wijn, in vaten. Je weet toch van die vaten bij de bruiloft in Cana, Johannes 2 is dat. De vaten, na de reiniging der Joden staat er, ze moesten gevuld worden met water, een beeld van het woord van God. En toen het gecheckt werd, bleek het veranderd te zijn in wijn. Het werd geproefd en het water had wijn voortgebracht. Dat wil zeggen, het woord had nieuw leven voortgebracht, maar daar is de wijn een beeld van. Zie? Want zo werkt dat. En iemand die, mens is van nature zo'n aardenvat, maar hij moet gevuld worden met water. Dat is het woord van God. En dan hoeft hij verder niks aan te doen, want door een of ander wonder. Ja, het is een wonder, maar hij heeft er zelf geen invloed op. Maar door een wonder verandert dat water in wijn. Dat woord van God verandert in nieuw leven. Al was het maar omdat de Heer Jezus zelf het woord van God was en hij werd nieuw leven. Maar ook met schrift is dat zo natuurlijk. Die schrift is het zaad der wedergeboorte. Dus onvergankelijke zaad, wat een onvergankelijk leven verwekt. En het belang van het oude leven is dus dat het nieuw leven in zich ontvangt. Het belang van de oude mens is dat hij zwanger kan worden van dat nieuwe leven. Dat is het principe. En daardoor ontleent die oude mens zijn betekenis aan dat nieuwe leven wat hij ontvangen heeft. Als ik het generaliserend moet zeggen, dan moet ik zeggen, het oude mens heeft voor God geen enkele betekenis. En toch moet ik een slag om de arm houden. Want het blijft natuurlijk zo dat nadat wij ook die oude mens opgeven, nadat wij met God instemmen en die oude mens afleggen, krijgen wij nieuw leven. En dat oude leven fungeert dan als het vat voor dat nieuwe leven. En zo krijgt dat oude leven toch betekenis. Het is alsof we het uit de dood hebben weder ontvangen. Zo zegt de schrift het ook. Alsof we het uit de dood hebben teruggekregen. Niet omdat het in zichzelf zoveel betekent, maar omdat er een andere inhoud ingekomen is. Dat maakt het waardevol. Dat is maar tijdelijk. Dat is een tijdelijke functie van deze oude schepping. Dat wacht namelijk op de geboorte, de definitieve geboorte zal ik dan maar zeggen. Of moet ik zeggen, het wacht tot de aanstelling als zonen, zoals het dan heet. Maar in ieder geval, zo lang beschikken wij over die oude mens. Vandaar dat in sommige gevallen, zijn er niet veel, maar vandaar dat in sommige gevallen inderdaad gezeurd brood gewijd wordt aan de Heer. Dat is dan een beeld van de oude mens, het oude lichaam dus, wat aan de Heer ter beschikking gegeven wordt. Dat is een tijdelijke zaak, maar het gebeurt wel. Merkwaardig ook dat een van de belangrijke feesten eruit bestond, dat de eerste vruchten van de oogst werden ingezameld en verwerkt tot twee broden, gezuurd, die voor de Heer bewogen werden. Geheven, zeggen sommige vertalingen. Bewogen is het eigenlijk, want beweging is een uitdrukking van leven. En het eigenaardige is dat er staat dat de priester, ik meen zelfs de hoge priester, ik weet niet zeker, maar in ieder geval de priester zal met die broden naderen voor God. En dan staat er, letterlijk in het Hebreeuws, dat de priester zal bewegen met de broden. Vertaald is dat de priester de broden zal bewegen. Maar er staat dat de priester moet bewegen. En de broden. Dus die staat zomaar die broden in zijn hand. Ja, ik kan dat niet zo goed. Maar die staat te bewegen. Omdat de bewegende priester is een beeld van de levende priester uiteraard. Maar met dat die priester leeft, leven dus ook die broden. Die bewegen mee. Dat is een beweegoffer. En men begrijpt dat niet en maakt er een hefoffer van. Men zegt, hij zal ze wel omhoog bewogen hebben. Dat wil zeggen, bewogen hebben naar de Heer toe. Kon hij ze beter aanpakken of zo. Ja, weet ik. Echt, die dingen die begrijp ik niet. Ik snap niet waarom men dat verandert. Begrijp men dan zo weinig? Die beweging, dat is toch gewoon een teken van leven. Het gaat om de levende hoge priester. We hebben een heel Bijbelboek wat spreekt over een levende hoge priester. En als de vertalers het tegenkomen, snappen ze het niet. Dat is toch absurd? De hoge priester beweegt met die broden, die leven dus samen met de hoge priester, ook al zijn ze dan gezuurd, maar ze worden levend gemaakt met Christus. Dat is het verhaal. En zo wordt de oude mens wel degelijk aan de Heer gewijd. Deze twee gezuurde broden zijn een uitbeelding van de gemeente waarin deze beiden tot één gemaakt worden, namelijk Joden en heidenen samen verenigd. Tot één offer, twee broden, maar één offer in dit geval. En in de hand van één hoge priester. En gewijd aan de Heer en bewogen voor de Heer, levend voor de Heer. Het was dood, maar de hoge priester beweegt en hij beweegt die broden mee. Die broden zijn levend geworden met de hoge priester. Zoals de gemeente leeft met de hoge priester, namelijk Christus. Dat is het beeld. En vandaar ook gaat hier in de eerste plaats om het ongezuurde brood. Wat bij dat dankoffer hoort, want het ongezuurde brood is een beeld van opstanding, zoals het hele dankoffer dat is. Maar er is toch ook nog gezuurd brood bij. Het wordt maar even genoemd, het is ook niet zo geweldig belangrijk, maar het is er wel. Het hoort erbij, want al wat we hebben van de oude mens geven wij aan de Heer. En uiteindelijk is het zo dat de apostel Paulus zegt in Romeinen 12 dat onze offerande daaruit bestaat dat wij onze lichamen stellen tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerande. Want dat is onze redelijke godsdienst, staat er. En dan gaat het om de wijding van de oude mens. Niet als oude mens, want daar heeft God niks aan. Maar God gebruikt het omdat hij daar nieuw leven in geplaatst heeft. En wanneer wij dat oude lichaam beschikbaar stellen, dan kan God zijn nieuwe leven daarin uitwerken, kan daarin openbaren. Zo werkt dat. Want hoe dan ook, zolang wij hier op aarde zijn, is ons oude lichaam nodig voor ons leven en voor onze levenswandel. En wanneer we dat beschikbaar stellen, kan God zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Want wij hebben deze schat, zegt 2 Korinther 4, in aardenvaten. Het is tijdelijk, maar de Heer wil toch gebruiken. En vandaar het gedezende brood wat mede geofferd wordt. Merkwaardig zullen we later zien dat als we spreken over het spijsoffer, dat spijsoffer op een heel enkele uitzonderingen na bestaat inderdaad uit ongezuurd brood. Het is ongezuurd. Maar een enkele uitzondering is er. Een van die uitzonderingen is feitelijk dat offer van die eerstelingenbroden, die twee broden. Het is een spijsoffer. Spreek van een leven voor de Heer, ook een levenswandel voor de Heer. En toch is het in dat geval gezuurd, omdat het spreekt over het oude lichaam wat levend gemaakt is. En uiteindelijk is het zo, als we lezen Efeze 2, dat hebben we al gedaan, dan staat er, u hoewel daar gij dood waart door de misdaad en de zonde, heeft hij mede levend gemaakt. Er staat dus letterlijk dat wat dood was, nu levend geworden is. Daar is geen sprake van dat het oude voorbij is en dat er iets nieuws voor in de plaats is. Dat is de fundamentele waarheid. Maar de praktische betekenis daarvan is inderdaad dat het oude levend geworden is, omdat er iets nieuws, nieuw leven namelijk, ingeplant is. Mede levend gemaakt met Christus. Zo hebben we het oude leven als het ware uit de dood terug ontvangen. Daarover spreekt dit gedezende brood wat hier gevoegd wordt bij het ongezuurde brood. En dat gaat dus gepaard met dit dankoffer. Dan staat er vervolgens in vers 14. En een daarvan uit de ganse offerande zal hij de Heere ten hefoffer offeren. Nou, even kijken. Dat als ik het nou goed heb. Ik kan het zo gauw niet vinden. Maar als ik het goed heb, is dit hefoffer inderdaad een beweegoffer. Wat in de Bijbel hefoffer genoemd wordt, is geen hefoffer, het is een beweegoffer. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van dat het leeft. Eén daarvan uit de ganse offeranden zal hij de Heere ten hefoffer offeren. Dat wil zeggen, één van deze koeken of broden wordt gewijd aan de Heer. Dat wil zeggen, zo staat het ook, er staat, het zal voor de priester zijn die het bloed des dankoffers brengt. Dus het wordt aan de hoge priester, of aan de priester gegeven. En dan staat er verder in vers 15, maar het vlees van het lofoffer, zijn dankoffer, zal op de dag van deszelfs offeranden gegeten worden. Daarvan zal men niet tot de morgen overlaten. Dat wil zeggen, normaal wordt dit allemaal gegeten door de offeraars, alleen wordt het wordt een van die broden gegeven aan de priester die het bloed des dankoffers brengt, zegt vers 14. En het houdt dus verband met dat leven waar het hier om gaat, uitgebeeld in die broden, in de handen gelegd wordt van de hoge priester. Het is ons leven, daarom de offeraar eet ervan, zelf, van die broden. Maar een deel daarvan, dat wil zeggen tot op zeker niveau, is het eigendom van de priester. Even met de priesterlijke diensten maken van de Heer. En zo is het met ons leven ook. Als de apostel Paulus schrijft, ik meen aan, dat is Timotheus of Titus geweest, dan schrijft hij dat God ons rijkelijk verleent in deze wereld. Merkwaardig hoor, in deze wereld. Dat God ons rijkelijk verleent in deze wereld om te genieten, staat er. En dat ondanks het feit dat ons leven gewijd is aan hem en in principe getrokken is uit deze tegenwoordige wereld. En toch staat er dat hij ons rijkelijk verleent om te genieten. Er wordt alleen gezegd dat wij verondersteld worden als gelovigen matig te leven in deze wereld. In deze eeuw staat er letterlijk. Alhoewel wij officieel uit die eeuw getrokken zijn, zijn we er toch in de praktijk nog in. En we worden geacht daarin matig te leven. En in deze wereld, deze zienlijke wereld, heeft God ons gegeven, rijkelijk gegeven, om te genieten. Maar het neemt niet weg dat onze eindbestemming een hoger is. En dat de geestelijke dingen toch prioriteit behoren te hebben in ons leven. Omdat wij leven, inderdaad, maar wij leven goden, voor God. En daarna maakt hij wel uit wat daar de praktische consequentie vervolgens van is. Dus vandaar dat de offeraar eet van dit leven, plukt dezelfde vruchten van, maar aan de andere kant is het in principe bestemd voor de priester. Dan wordt het gegeten op dezelfde dag staat er. Men zal niet tot de morgen overlaten. Het blijft binnen één dag. Kijk, het principe is dat de nacht een beeld is van de dood. Dat is heel eenvoudig, want het wezen van de nacht is dat het licht weg is. De zon is weg, het licht is weg. En licht en leven zijn in de schrift synonieme begrippen. Nou ja, in de natuur eigenlijk ook. Maar daar hebben we het nou niet over. Van het woord wordt gezegd dat het is het licht en het is het leven der mensen. Johannes 1 is dat. Licht en leven zijn synoniem. Vandaar dat de nacht de uitdrukking is van de dood. En de nieuwe dag is dan de uitdrukking van opstanding. Des anderen daags is in wezen opstanding. En hier wordt van het brood gezegd dat het niet overgelaten wordt tot, of van het offer gezegd dat het dezelfde dag gegeten moet worden. En dat het niet overblijft tot de andere dag. Het blijft binnen één dag. En de betekenis daarvan is ongetwijfeld dat dat het hier gaat om dat wat blijvend is. Daar komt geen dood meer overheen. Het hoort diezelfde dag gegeten worden, hoort in het licht te blijven. Dat blijft in het licht. Dat is met nieuw leven zo immers. Dat komt nooit in de duisternis. Als goed is niet. Want het licht blijft. Omdat het eeuwig leven is, is het ook eeuwig licht. En vandaar dat de nacht, laat ik het anders zeggen, vandaar dat de zon niet ondergaat over dit offer. Om dan eens een tekst uit zijn verband te rukken, hè? Ja, de zon gaat niet onder over uw toorn, staat er. Maar dat is het principe, hè? Er moet geen nacht komen over dit offer, omdat de nacht een beeld van de dood is. Dan komen we verder in vers 16. Daar staat, en zo het slachtoffer zijner offeranden een gelofte of vrijwillig offer is. Hier wordt dus weliswaar gesproken over dat wat officieel het vredeoffer heet. Dan moeten we even terug naar vers 11. Hè? In vers 11 staat, dit is nu eens de wet, letterlijk, ik neem nu maar letterlijk, van het vredeoffer. En dan volgt vers 12. Indien hij dat tot dank doet, en dan komt het eerste deel, maar dan komen we in vers 16 en er staat, en zo dit offer vrijwillig is, voor als een gelofte, dat wil zeggen, iemand doet een belofte aan God en brengt daarbij een offer, een vredeoffer dus, of hij brengt zomaar een offer, zonder speciale aanleiding, dat staat er, een vrijwillig offer, zo slachtoffers en een offerande een gelofte, of vrijwillig, is zomaar, niet speciaal als dank, niet met een speciaal oogmerk, maar zomaar een offer, dat kan. Merkwaardig, hè? Ja, want er is niks verplicht. Het is volstrekt vrijwillig. Dan staat er, dat zal ten dagen, als hij zijn offer offeren zal, gegeten worden. Dat wil zeggen op diezelfde dag, net als in het voorgaande bij dat dankoffer. En het overgeblevene daarvan zal ook des anderen daags gegeten worden. Dat wil zeggen, dat is wat blijft. Het wordt ook later nog gegeten, wordt verlengd. Als het zomaar een offer is, niet speciaal de uitdrukking van dank en daarom direct verbonden met de eenmalige opstanding, maar als het zomaar is, een gelofte die iemand doet, of zomaar een offer, daar staat, dat is niet tot die ene dag beperkt, maar dat blijft ook gelden voor sanderendaags, des anderendaags. Want met een belofte is het zo dat een belofte ziet op de toekomst. Ziet op een langere termijn. En als hier dus staat, zo het slachtoffer en een offerande een gelofte of een vrijwillig offer is, dan wordt er gezegd, dat zal ook des anderen daags gegeten worden, omdat de gelofte helemaal ziet op de toekomst. Dat gaat verder. En daarom wordt dit offer ook later nog gegeten. En dan staat er, de volgende dag dus, en dan staat er verder, vers 17, wat nog van het vlees der slachtoffers overgebleven is, zal op de derde dag met vuur verbrand worden. Dus verder dan één dag later komt het niet. En op de derde dag, en dat is heel aardig hoor, de derde dag zal het met vuur verbrand worden. De betekenis daarvan is niet zo moeilijk te raden. Waar het namelijk om gaat is dat in verband met deze gelofte, gesproken wordt over een mens die tot God komt, die hem wil dienen, maar dat wordt ongetwijfeld, in ieder geval op zijn langste termijn genomen, wordt het gevolgd door dood en opstanding, wedergeboorte, wordt het van de eerste dag een tweede dag, en daarna komt het dan nog tot een derde dag, die derde dag is dan de uiteindelijke verlossing, en dan is het afgelopen. En dat is precies de structuur van die drie dagen in de schrift, de eerste dag is altijd de dood van het oude, zal ik maar zeggen. Dan is het oude weggedaan, dan de tweede is die situatie gecontinueerd. En in de derde wordt het nieuwe leven totaal vervuld. Vandaar dat je altijd die drie fasen ziet, op verschillende manieren. Maar je komt ze altijd tegen in de schrift. Zoals ook in ons leven, want wij waren eerst een oude mens, de natuurlijke mens. Op dit moment zijn we twee dingen tegelijkertijd, namelijk oud en nieuw. Met een schat in de aarde, het aardevat zal ik dan maar zeggen. Of moet ik zeggen met de nieuwe wijn in de oude zak. Ik heb een beetje moeite met dat te zeggen. Want het klinkt zo raar, hè. Ik heb het mijn vader jaren geleden horen zeggen. Het is onvergetelijk dat hij op een conferentie was. Het geloof ik stond met zijn volle postuur. In vol ornaat zou ik willen zeggen. Hè? Op zijn borst klopte en zei er zit nieuwe wijn in deze oude zak. Waarna sommigen gedacht hebben dat hij dronken was, maar hij was niet vol wijn, hè? Nee, dat was het niet. Maar dat is natuurlijk wel het duidelijke beeld. Dat is de situatie van vandaag, na onze wedergeboorte. En waar wij op wachten is namelijk op de derde dag. Want op de derde dag is dan de definitieve verlossing. Dan wordt het graf leeg gevonden, zal ik maar zeggen. Dan is alles weg en dan is er nog slechts het nieuwe over. Dus de derde spreekt dan over de uiteindelijke verheerlijking, die immers het resultaat is van de opstanding. En het blijft zo dat iemand die tot God komt, in ieder geval komt tot wedergeboorte, daardoor nieuwe schepping wordt in Christus, en vervolgens, maar dat is pas op de derde dag, definitief in zijn eeuwigheidspositie binnengaat. En vandaar dat in vers 17 staat, wat overgebleven zal op de derde dag met vuur verbrand worden. Met vuur verbrand wil zeggen, dan is het oude volledig omgezet in geest, in de nieuwe schepping dus, daar komt het op neer. Vandaar dat die derde dag ook gerust kan toegepast worden op bijvoorbeeld de jongste dag. De schrift kent in wezen drie hele lange dagen. Je hebt de eerste dag, die eindigde feitelijk in Genesis 1 vers 2. Dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat is de eerste nacht. Ja, ja. En daarna komt de tweede hele lange dag. Dat is de dag waarin wij nog leven, tot vandaag aan de dag. Dat is ook moeilijk te maken. Maar is de wereld zoals wij hem kennen. En dan op de derde dag verdwijnt deze hemel en deze aarde. En dan wordt er gevonden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de eeuwige. En dat is de jongste dag. En dat is in die zin dus ook de derde dag. Dat wil zeggen, op de derde dag is sowieso al het oude veranderd. Alles is maar tijdelijk hier. Het een is kort, het ander is wat langer. Maar in ieder geval is allemaal tijdelijk. En op de derde dag is daar verlossing. Na twee dagen en op de derde dag zal hij ons weder levend maken. Ik weet wel, er staat in Hosea over Israël, maar het is een universeel principe. Het wordt overal op toegepast. Alleen al die verschillende toepassingen moeten een beetje verschillend gerekend worden. Met verschillende soorten van dagen, maar het blijft altijd hetzelfde beeld. Op de derde dag zal het met vuur verbrand worden. Dan komen we in vers 18. Waar staat, want zo enigszins van dat vlees zijn dankoffers op de derde dag gegeten wordt, die dat geofferd heeft, zal niet aangenaam zijn. Het zal hem niet toegerekend worden. Het zal een afgrijselijke ding zijn. En de ziel die daarvan eet, zal haar ongerechtigheid dragen. Dat wil zeggen, op de derde dag mag er onder geen enkele voorwaarde meer gegeten worden van dat oude. Dat wil zeggen, als die nieuwe schepping een feit is, dan is het oude volledig weggedaan. Het is onmogelijk dat men dan nog deel heeft aan het oude. Kijk, opstanding aan zich wil niet zeggen dat het oude voorbij is. Niet 100% althans. Er is nog wat van over. Maar op die derde dag is het volledig weg. Dat is hetzelfde als wat uitgedrukt werd in die vlaar bedoel ik, met dat uitspansel zal ik dan maar zeggen in het midden. Hè? Om het maar zo te zeggen, er wordt wat opzij gedrukt. Dat principe, dat deed me denken aan de besnijdenis. Er wordt nooit zo vaak over de besnijdenis gesproken, omdat het een wat vervelend, moeilijk onderwerp is om te bespreken. Maar het principe van de besnijdenis is dat de voorhuid wordt weggenomen. De voorhuid is een beeld van de oude mens, de oude schepping, de omhulling. Dus ook de verberging, de bedekking. Het is daarom ook een beeld van de wet zelf, feitelijk. Hoewel dat misschien wat moeilijk is om te begrijpen. Maar het is wel zo. Alleen het principe van die besnijdenis is inderdaad dat het oude wordt weggenomen. Maar in de praktijk is het zo dat een deel van de voorhuid wordt weggenomen. En als je het nou precies je laat verklaren door het Jodendom, dan is het zo dat een deel van de voorhuid wordt weggenomen en dat een overblijvend deel van de voorhuid wordt teruggeslagen. Dat wil zeggen, het blijft wel aanwezig, maar het vervult zijn functie niet meer. Het blijft er wel, maar het heeft verder geen enkele betekenis meer. Het is er wel. En dat is het principe van wedergeboorte, waarbij in principe het oude is weggenomen, maar een deel daarvan is nog aanwezig. Het vervult alleen zijn functie niet meer. Maar het is er nog. Dat is wedergeboorte ook in verband met ons. We hebben nieuw leven ontvangen, maar het oude is teruggedrongen. Dat heeft iets te maken met dat uitspansel, zal ik dan maar zeggen. Het wordt teruggedrongen, zoals toen de wateren werden teruggedrongen, zo wordt dat overblijvende deel van de voorhuid teruggedrongen. En zo wordt het deel overblijvende aspect van de oude mens teruggedrongen. Van de oude mens wordt gezegd dat het moet minder worden. Het moet in betekenis afnemen, het moet zwak worden. Het moet eigenlijk zijn normale functie verliezen, en daar gaat het om, opdat het nieuwe openbaar zou worden. Nou, dat is wat daarin uitgedrukt wordt. En die teruggeslagen voorhuid, die blijft dus aanwezig. En dat is de situatie van de nieuwe schepping in deze oude. De nieuwe is overwegend bij een gelovige uiteraard. Dat is wat van belang is, maar het oude is er nog wel. Alleen op deze derde dag bij de definitieve verlossing verdwijnt al wat van het oude over is. Ook dat wat alleen maar ondergeschikt gemaakt werd, het verdwijnt allemaal. Het enige wat overblijft is inderdaad een nieuwe schepping. Daarom staat er, het zal een afgrijzelijk ding zijn. Want ik moet er ook inderdaad niet aan denken dat we straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben. En dat dan toch nog iets van die oude schepping daarin in achtergebleven is. Hè? Dan krijgen we weer het oude verhaal. Het verhaal van Genesis 1. Dan gaat gewoon de geschiedenis zich herhalen. Dat is nou net wat we niet moeten hebben. Immers, het wezen van deze wereld, van de huidige wereld, is juist dat er zuurdeesem in zit. Iets van een voorgaande wereld. In deze wereld zit iets van de voorgaande. Dat wil zeggen, die wereld die God in de beginnen schiep, hemelen en aarde, die zijn woestheid en ledigheid geworden. En God heeft deze wereld, laten we zeggen, hersteld, gerestitueerd, wordt het wel eens gezegd, met een beetje een moeilijk woord. Maar in deze nieuw ingerichte wereld bevindt zich het een en ander uit die voorgaande oude wereld. Dat is zuurdeesem. En toen God dan ook de mens formeerde uit een oude aarde, bleek hij uit de aarde aard te zijn. En dat had tot gevolg dat hij tot de aarde wederkeert. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel. Dat staat in de theologische boeken niet, maar dat kan ik ook niet helpen. Hè? Dat is ook niet van belang. In de Bijbel staat, de mens is uit de aarde aards en keert daarom tot de aarde weder en is stof en daarom keert hij tot stof weder. Het principe is dat er in deze wereld wat zit van voorgaande, van een voorgaande verzuurde wereld en daarom verzuurt deze ook. En daarom is zuur deze een beeld van de hele oude schepping. En het zou afgrijzelijk zijn dat we straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde krijgen waarin dan toch weer wat zit van deze verzuurde wereld. Dan heeft namelijk dat hele heilsplan geen zin meer gehad. Vandaar deze grootse woorden, zal ik maar zeggen, hè, over wanneer iemand dan op de derde dag dan toch nog eet van dat voedsel, van dat vlees, van die broden. Op zich is het, wij zouden zeggen, wat maakt dat nou uit? Nee, niks. Maar voor de typologie is het afgrijzelijk, want op de derde dag moet al het oude verdwenen zijn en mag er slechts nieuw leven overgebleven zijn. En daarom is het een afgrijzelijk ding dat iemand eet van het oude nog op de derde dag. Dan is een nieuw leven tot stand gekomen, een beeld van de opstanding. Maar dan wordt toch nog iets van de voorgaande dagen meegenomen. En dat is afgrijzelijk, staat. Het zal een afgrijzelijk ding zijn. En de ziel die daarvan eet, zal haar ongerechtigheid dragen. En zo komen we bij vers 19. En het vlees dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten worden. Met vuur zal het verbrand worden. Maar aangaande het andere vlees, dat vlees zal een ieder die rein is, mogen eten. Het vlees dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten worden. Dat wil zeggen, dat wat gegeten wordt, is zuiver. Het is rein. Dat wat iets onreins heeft aangeroerd, wordt namelijk daardoor besmet. Dat is hetzelfde als die werking van het zuurdeesem immers. Want zuren, och mensen, dat is zo erg. Ik moet er ineens aan denken. We gebruiken nogal computerschijven. Nou, schijfjes eigenlijk. Dat is magnetisch materiaal. En het eerste wat je daar altijd van moet leren is, denk erom dat je de oppervlakte van de schijf nooit met je vingers aanraakt. Ja, wat maakt het uit als je handen gewassen hebt, zou je zeggen? Nou, een heleboel. Want ons lichaam, hè, is volstrekt verzuurd. Zit vol met zuren. Onze huid zit allemaal zuren op. En wanneer dat zuur in aanraking komt met metaal, een magnetisch materiaal is nou helemaal metaal, hè. Dingen die met ons in contact komen, verdwijnen gewoon. Op grond van onze besmetting. En dan te bedenken dat wij mensen notabene leven van zuurstof. Hè? Als wij geen zuurstof krijgen, dan leven we niet. Maar dat is juist dat vergif. Ja, wij zeggen het is erg gezond. Maar dat is het niet. Dat zuurstof, dat is juist dat wat zoveel dingen doet bederven. Zie? Het is onvoorstelbaar, maar het is echt waar. Wij zijn in staat om dingen te bederven alleen door ze aan te raken. Maar dat is de werking van zuur en van zuurdeesem. Daarom gaat het hier ook in principe, het vlees dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten worden. Het gaat natuurlijk om de typologische betekenis. De bedoeling is dat het nieuwe ook inderdaad rein blijft. Zie? Mag niet besmet worden met wat anders. Moet er verre van blijven. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En in wezen geldt het ook voor het nieuwe leven wat wij door opstanding, waarvan het dankoffer een beeld is, hebben ontvangen. Het is leven wat op zichzelf staat. Het wordt niet beïnvloed. Het kan ook niet beïnvloed, mag ook niet beïnvloed worden door aardse zaken. Van ons wordt ook gezegd dat we volstrekt veranderd moeten worden. Door de vernieuwing van ons denken moeten hele totaal andere mensen worden onderworpen aan totaal andere normen. En ik zeg totaal anders, maar in de praktijk blijkt het gewoon omgekeerde normen te zijn. Precies andersom. De natuurlijke mens redeneert vanuit deze aarde naar de hemel toe, eventueel, naar geestelijke dingen. Wij doen het andersom. Wij redeneren van God uit, van zijn woord uit dus, vanuit de geestelijke wereld. En komen dan eventueel bij de mens, bij de aarde. De uitwerking van geestelijke principes op aarde in plaats van andersom. Alle dingen staan bij ons op zijn kop. Het is totaal omgekeerd, hè? We beginnen aan de andere kant. Wij zien de mens, deze wereld van bovenuit. Wij zien vanuit de toekomst en kijken naar het verleden. Wij weten dat het gaat om een nieuwe schepping. En vanuit die positie bezien wij deze oude. En de wereld vraagt, waar moet het naartoe? Nou, dat is geen punt. Daar beginnen wij mee, hè? We leren eerst waar het naartoe moet. En dan kijken we misschien nog eens of er nog wat te sturen valt of zo, hè? Maar waar het naartoe gaat, weten wij, dat is geen punt. Wij komen van de andere kant. In geestelijke zin zijn wij dan ook Hebreeën. Ja, want Hebreeën wil zeggen, een Hebreër is iemand die van de andere kant komt. O, zegt de theoloog, dat betekent dat die komt van de andere kant van de Eufraat. Want der Galdeeën, waar ik Abraham, de Hebreër, kwam, ligt aan de andere kant van de Eufraat. Nou, het zal wel, het is leuk gevonden. Ja, hij ligt nog aan deze kant, dus klopt helemaal niet. Oh, nou, dat is helemaal fraai. Ja, dat is ook moeilijk te maken natuurlijk. Maar goed, ik kan me ook allemaal niks schelen. Maar men zegt, ze komen van de andere kant van de Eufraat, de Galdeeën. Nou, dat zal dan misschien wel. Maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat om een andere kant, niet horizontaal, maar verticaal. Wij zijn Hebreeër, wij komen namelijk van Gods kant. Dat is het verhaal. Dus het vlees dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten worden. Met vuur zal het verbrand worden. Maar aangaande het andere vlees, dat vlees zal een ieder die rein is mogen eten. Dat wil zeggen, als het vlees maar niet met onreine dingen in aanraking komt, mag het door ieder die rein is gegeten worden. Die dingen die voor de Heer bestemd zijn, worden gegeten door hen die zelf rein zijn, omdat ze van de Heer zijn. En dat is een gemeenschap die hier voorgesteld wordt, een gemeenschap van heilige dingen. Je moet goed begrijpen dat hier gesproken wordt over alleen reine dingen, die dus allemaal een beeld zijn van onderdelen van de nieuwe schepping. En het eten is de uitdrukking van gemeenschap. Wel, wij als wedergeboren mensen hebben deel aan of gemeenschap met anderen die wedergeboren zijn. Wij als geborenen uit de geest hebben deel aan geestelijke dingen. Het is de waarheid uit 1 Korinther 2, dat er staat dat de geestelijke mens, die ontvangt de dingen die des geestes God zijn. Niet de natuurlijke mens, maar de geestelijke mens. Geestelijke dingen, staat er, worden met geestelijke samengevoegd. En de gemeenschap waarover dan ook gesproken wordt onder het nieuwe verbond, is een gemeenschap van hen die allemaal horen tot de nieuwe scheppingen onder het nieuwe verbond. Dat is onze wereld. En zo staat het hier ook. Het vlees dat niet verontreinigd is, dat vlees zal een ieder die rein is mogen eten. Merkwaardig is dat het vlees wat met iets onreins in aanraking komt, dat het niet gegeten wordt. Dat wil zeggen, daar wordt geen gemeenschap mee geoefend. En het lijkt mij dat we dan niet terecht zijn in 1 Korinthe 2, maar in 1 Korinthe 5, bijvoorbeeld. Waar tot de gelovigen in Korinthe gezegd wordt, zuivert dan de oude zuurdeesem uit. Er waren bepaalde dingen die te maken hadden met onreine zaken. Dat de gemeente besmet was op enige wijze met onreine dingen. En er staat er, nee, daar moet je geen gemeenschap mee hebben. Dat hoort er niet bij. Dat kan niet, daar word je zelf mee besmet. Dat is niet de bedoeling. Maar de reine dingen zijn voor de reinen. Dan komen we bij vers 20, waar staat: doch als een ziel het vlees van het dankoffer, het welk des Heren is, gegeten zal hebben, en haar onreinigheid aan haar is, zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, dat als iemand toch van het vlees eet wat met iets onreins in aanraking is gekomen, dat zo iemand dan zelf ook onrein wordt. Dat wil zeggen, zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Er staat zelfs de doodstraf op. Dus het is nog gevaarlijk allemaal ook. Maar het principe blijft natuurlijk dat men niet mag eten aan dat wat door aanraking met iets onreins verontreinigd is. Want het is besmettelijk. En dat zegt de apostel dan ook inderdaad in 1 Korinthe 5. Hij zegt, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, of dat gij inderdaad een nieuw deeg moogt zijn, want, zegt hij, weet je niet dat een klein beetje zuurdeesem het hele deeg doorzuurt? Het is besmettelijk, het wijkt door, dat hou je niet tegen. Dat moet duidelijk afgescheiden worden. Staat in vers 21, en wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben, als de onreinigheid des mensen of het onreine vee of enig onrein vervoersel, en zal van het vlees des dankoffers het welk des Heren is gegeten hebben, zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, het geldt ook andersom. Je kunt namelijk hebben dat de man zelf rein is, maar hij eet van dit vlees wat onrein geworden is. En hij moet uit zijn volk worden uitgeroeid. Maar het kan ook andersom dat hij zelf onrein is, op enige wijze, volgens de wet ritueel onrein is, en hij eet van dit reine vlees, dan gebeurt precies hetzelfde. Dat mag namelijk ook niet. Want niet alleen dat gelovige verondersteld wordt rein te blijven, dat wil zeggen geen gemeenschap te oefenen met de onreinheid van deze wereld. Aan de andere kant is het ook zo dat de onreine verondersteld wordt niet de reinen te besmetten. Dat is de andere kant. Want die dingen moeten uit elkaar gehouden. Dat is de Mozaïsche wet van het uiteenhouden van dat wat rein is en dat wat onrein is. Lijkt me goed om daarvoor toch maar even naar 1 Korinthe 5 te gaan. Het is een beetje een moeilijk onderwerp, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, 1 Korinthe 5 wordt geschreven in principe aan gelovigen. De gelovigen te Korinthe. Aan de gemeente God die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepene heiligen. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats. Genade zij u en vrede. Ja, dat is hoofdstuk 1 vers 1 en 2 enzovoorts. Hè. Vrede. Het zijn wedergeboren mensen. Ze hebben vrede met God. In principe dus ook vrede met elkaar. Daarom wordt de apostel boos dat ze zoveel oneenigheid hebben onder elkaar. En zeggen ik ben van zus en ik ben van zo. Ja, dat komt tegenwoordig niet meer voor natuurlijk. Maar dat was toen nog zo. Nou. En dan komen we in 1 Korinthe 2, waar de apostel verschil maakt tussen de vleeselijke mens en de geestelijke mens. Dat wil zeggen de zielijke mens en de geestelijke mens. In hoofdstuk 2 en in het begin van hoofdstuk 3. En hij zegt, die twee begrijpen elkaar niet, want de zielijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Want geestelijke dingen, de dingen des geestes Gods, komen slechts tot geestelijken. Namelijk, geestelijke dingen hebben met elkaar te maken en zielijke dingen hebben met elkaar te maken. Maar samengaan kan het in principe niet. Het staat los van elkaar. En van daaruit komen we in 1 Korinthe 5, waar we een heel merkwaardige situatie vinden. Namelijk, daar staat in vers 1, men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. Een zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Ja, eigenlijk staat er die onder de heidenen niet wordt, niet gebeurt. Hè? Die zelfs daar niet voorkomt, al zo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. Dan gaat het maar niet precies om wat er nou helemaal aan de hand is. Maar het gaat erom wat de apostel dan zegt tot deze gelovigen. Hij zegt, en zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Dat wil zeggen, niet deze man die in de fout gegaan is krijgt op zijn kop, maar in tegendeel, de andere gelovigen krijgen op hun kop. Die krijgen de mantel uitgeveegd, zal ik maar zeggen. want hen wordt verweten dat zij nog gemeenschap oefenen met die ene man. Ik heb het niet over de avondmaalstafel, daar heeft de apostel het hier ook helemaal niet over. Hij heeft het alleen over het contact, de gemeenschap is, die er is tussen deze mensen. En daarover zegt hij dan dat het de bedoeling is dat de gelovigen de zulke loslaten en overgeven aan de Satan, zegt vers 5. Dat wil zeggen, men wordt verondersteld die contacten niet te onderhouden, die gemeenschap met zo iemand niet te oefenen, staat er, laat hem maar los tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden, want die man is wel degelijk wedergeboren. Dat heeft niks met zijn werken te maken, maar alleen met zijn geloof. Dat is heel wat anders, hè? Ja, tot verderf des vleeses, want vlees wordt toch verdorven. Ja, keer tot de aarde weder, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Alleen de geest wordt behouden, het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben door wedergeboren, dat wordt behouden. Maar het punt is dat men dus zegt, dat Paulus dus zegt tot tegen deze apostel, tegen deze gelovigen, in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuur deze met gehele deeg zuur maakt? Hij zegt, dit zijn verkeerde invloeden binnen de gemeente. Die horen daar niet te zijn. En denk niet dat het kwade overwonnen wordt van het goede, want zo werkt dat niet. Het werkt altijd andersom. En daarom zegt hij, zuiver dan de oude zuur deze uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, een nieuw deeg, dat wil zeggen, een nieuw deeg waar dus ook inderdaad geen oud deeg in zit. Zuurdecem is inderdaad dus deeg van gisteren, hè? Eigenlijk van 3 dagen terug, als ik het me goed heb laten vertellen. Maar in ieder geval, het is oud deeg. En in principe zelfs bedorven deeg, hè? Want dat is het beginsel. Hij zegt maar, zuivert dan de oude zuurdecem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Dat is heel merkwaardig, niet opdat gij ongezuurd zijt, maar gelijk gij ongezuurd zijt. Andere vertaling heeft, want gij zijt ongezuurd. En dan stelt de apostel dus vast dat de gelovigen ongezuurd zijn. Dat wil zeggen, het zuurdecem is uit hen weggedaan. En hij verwacht van hen dat ook in de praktijk van het leven, zal ik dan maar zeggen, daar rekening mee gehouden wordt. En hij zegt, dus zuiver het oude zuurdecem uit, want dit zijn invloeden die niet in de gemeente horen. Kom niet in aanraking met deze onreine dingen. Daar gaat het om. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdecem, nog in de zuurdecem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Dus het oude hoort er niet bij, dat is onrein, daar moet je ook niet aankomen. Maar we moeten ons beschouwen als ongezuurd en dien overeenkomstig ook leven. En als u nou zegt, ja, maar dat kan helemaal niet, dan zeg ik, dat is waar. Maar dat is ook niet zo erg. Maar als we maar weten wie wij zijn, als we onze eigen verantwoordelijkheden ook maar kennen, want, en dan kom ik terug in Johannes 14 was het geloof ik, 15 inmiddels. Daar wordt gesproken over de onreinheid die komt tot de gelovigen. Zij die al rein waren, zij die ongezuurd waren, maar die met onreine dingen in aanraking komen, dan hebben wij een hoge priester die onze voeten wast. De onreinheid van onze wandeling, die wordt door hem weggenomen. Hij is degene die zich overgegeven heeft voor de gemeente om haar te reinigen enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat wij natuurlijk zelf bepaalde verantwoordelijkheid dragen en niet onreinheid moeten zoeken. Want daar komt het op neer. Als wij gemeenschap hebben met anderen, en ik bedoel het uiteraard in geestelijk opzicht, dan moet het duidelijk zijn dat dat niet ongewild gebeurt. Dat bepalen wij zelf. En daarom kunnen we ook zelf bepalen dat we dat niet willen. En dat is waar dit hoofdstuk over gaat. En dat is waarop gezinspeeld wordt in Leviticus 7. Dat wat opgewekt is, dat wat een beeld is van de opstanding, dat vlees van dat vredeoffer, van dat dankoffer, dat mag niet in aanraking komen of gebracht worden met onreine dingen, want het is rein, het moet rein bewaard worden, want het is een beeld van het nieuwe leven wat door de Heer zelf rein bewaard wordt, omdat het gaat om een onbevlekkelijke, onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis die bewaard wordt, zegt de apostel Petrus. In de hemel. In principe. Voor ons. En dat is het resultaat van de opstanding van Christus. Voorgesteld in dit vredeoffer. Tot zover. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons vrede geschonken hebt. Dat u ons op allerlei wijze, op allerlei manier vrede geschonken hebt in Christus. En we danken u, Vader, dat we mogen zien op dat geopende graf. Dat we mogen weten te leven met Christus. We danken u, Vader, dat u ons met hem eerstelingen gemaakt hebt van een nieuwe schepping. Zodat we met hem meer dan overwinnaars mogen zijn. Dat we de strijd achter ons hebben en dat er vrede tot stand gebracht is op alle manieren. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom. Dat we leven hebben ontvangen wat inderdaad aan uw eis beantwoordt. Een leven wat volmaakt rein is. Een leven wat ongezeurd is. Een leven wat nieuw is omdat u het tot stand gebracht hebt. Een nieuw leven wat geplaatst is onder een nieuw verbond. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die we in uw woord mogen vinden. Voor die rijkdom die u reeds uiteengezet hebt in het oude verbond. En we danken u, Vader, dat we vandaag deze geweldige dingen mochten bestuderen. De rijkdommen die u in uw woord hebt verklaard en toegelicht. We danken u, Vader, dat u ons nieuw leven geschonken hebt. Een nieuw leven wat een uitzicht biedt op een geweldige toekomst. We danken u, Vader, dat we vooruit mogen zien. En ook omhoog mogen zien naar onze Heer en Heiland die ons is voorgegaan. Die in de dood gegaan is, maar die deze dood heeft overwonnen. Die de sleutels heeft van de hel en het dodenrijk. En we danken u, Vader, dat we daarom mogen weten onvergankelijk leven te hebben in Christus. We danken u ook dat we dat leven aan u mogen wijden. Dat we onszelf ook mogen stellen tot een goden welbehagelijke offerande. Dus we mogen weten te leven tot eer van u. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw kracht. Die u gewerkt hebt in Christus toen u hem uit de dood hebt opgewekt. En toen u ons met hem uit de dood hebt opgewekt. We danken u dat we mogen leven vanuit een opstanding. Vanuit leven, onvergankelijk leven wat u ons reeds nu geschonken hebt, waardoor we ook mogen uitzien op die onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard is. Vader, we danken u dat we mogen uitzien naar die toekomende verlossing. Dat we in hopen zijn zalig geworden en zeker mogen zijn van de toekomst die u voor ons hebt weggelegd in Christus en in de hemel. Wij danken u voor die grote zaligheid. Amen.